heerlijk om zo het woord te krijgen in deze sfeer van Heer, ik wil u kennen. Toon mij uw glorie. Toon mij uw glorie. Laat mij zien wie u bent. En ik wil ook beginnen met een lied te zingen wat ik op mijn hart had. En ik wil jullie vragen of jullie mij daarbij willen helpen. Als het gaat. 259. En ik weet wel dat u dat lied kent. Maar luister maar gewoon. Naar dit mooie lied.
Want zijn naam is verheven, zijn glorie boven hemel en aard. Heilig is de Heer, God almachtig, die was en die is. En die komen zal, want zijn naam is verheven, zijn glorie boven hemel en aard. Heilig is de Heer, God almachtig. Die zit op de troon en die leeft in eeuwigheid. Heilig is de Heer, hoog verheven. En zijn glorie is boven heel de hemel. En de aarde. Heilig is de Heer, God almachtig, die was en die is en die komen zal. Want uw naam is verheven. Glorie boven hemel en aard. Heilig bent u Heer, God almachtig. Die zit op de troon en u leeft in eeuwigheid. Is de Heer, God almachtig, die zit op de troon en u leeft in eeuwigheid.
En dat willen we vanmorgen belijden, Heer. U bent de God die regeert, die zit op de troon. In eeuwigheid. En er is niemand die regeert dan u alleen. Zoveel mensen denken dat ze regeren. Zoveel mensen denken dat ze zoveel macht hebben. Maar Heere, u heeft alle macht. En u bent in beheer. En als we dan zo horen van zo'n jonge vrouw die zo ziek is, Lydia. Als we haar naam mogen noemen voor uw troon. Wat een voorrecht dat we dat mogen. Dan danken we u, Heere, dat ook zij en haar gezin en alle familie. In uw handen is. En u bent of u kunt niet alleen genezen, maar uw naam is genezer. En we bidden uw genezing over haar af. Wilt u de mensen die om haar heen staan, die haar behandelen, die haar helpen, haar adviseren, wilt u de juiste woorden van wijsheid geven, de juiste aanpak om haar te kunnen helpen. En haar te behandelen. We dragen haar zo op en we danken u, Vader, dat we dat zo mogen doen. En u kent alle namen in deze gemeente ook die ziek zijn, die u hulp nodig heeft. En wat is de voorrecht om ze voor uw troon te mogen noemen. We zijn uw kinderen en u geeft ons het voorrecht om voor elkaar te mogen opstaan. En elkaar te mogen zegenen. Dank u wel, Heren, dat we hier vanmorgen ook bij elkaar mogen zijn in uw naam. En dat we uw woord mogen openen en weer daaruit mogen lezen, uit mogen luisteren en overdenken. En we bidden dat uw woord vanmorgen zal spreken tot ons hart. Dat we aangeraakt zullen worden. We bidden in de naam van Jezus dat er niets of niemand zal zijn vanmorgen die ons belemmert om het woord vrijmoedig uit te spreken of het te ontvangen. Maar dat we u zullen proeven in het woord en in alles wat er vanmorgen gezegd of gedaan wordt. We willen niets anders, o God, dat u verheerlijkt wordt en u de eer krijgt. We willen dat u bij ons bent en ons zegent, tot ons spreekt, ons bemoedigt. En dat als we hier weggaan, dat we zullen terugkijken op deze dienst en zullen zeggen, wauw, het was goed om vanmorgen in het huis van de Heer te zijn, in de tegenwoordigheid van God. We zo genoten, Heren, van de liederen die we mochten zingen en zo de tegenwoordigheid van uw aanwezigheid mochten ervaren, mochten voelen. U bent zo geweldig. Het is zo fijn om u te mogen kennen en u te mogen dienen. En wilt u ons zegenen? Wilt u ons losmaken van alles wat ons bezighoudt, zodat wij ons kunnen richten op uw woord? In de naam van Jezus. Amen. Amen. Dank jullie wel. Wij gaan vanmorgen lezen uit Nehemia hoofdstuk 4. En ik heb het wel vaker gezegd dat Nehemia is een van mijn favoriete boeken. Ik lees dat zo graag uit en iedere keer ontdek je weer nieuwe dingen. Ik vind Nehemia zo'n geweldig voorbeeld als leider, maar ook als iemand die zo'n passie heeft voor God. Dat hij in alles wat hij doet in feite gewoon de eer aan God geeft. Nehemia hoofdstuk 4 en ik lees vandaag, en ik wijk een beetje af van wat ik normaal doe, maar ik lees vandaag uit de nieuwe vertaling en ik zal je zeggen waarom. Toen ik mij aan het voorbereiden was en ik las Nehemia 4 en ik kende Nehemia 4 vanuit de NBG. En ik ontdekte ineens dat in de nieuwe vertaling een groot gedeelte niet stond van wat er in de NBG stond of staat. En toen moest ik een keuze maken van wat ga ik nu doen? Ga ik uit de oude vertaling lezen vanuit de NBG 51 of vanuit de nieuwe vertaling? En ik heb gekozen voor de nieuwe vertaling omdat daar een aantal dingen gewoon kernachtig genoemd worden. En ik weet echt niet waarom het niet in de Bijbel staat. Ik wilde het opzoeken waarom dat weggelaten is, maar ik ben er niet aan toegekomen. Misschien zeg ik het wel de volgende keer. Maar goed, Nehemia hoofdstuk 4 uit de nieuwe vertaling. En daar staat dan in mijn Bijbel dit. Toen Sanballat en Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de gaten langzaam maar zeker werden gedicht, werden ze woedend. Ze spanden samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Wij baden tot onze God. En met het oog op hun plannen zetten wij wachten uit om hen dag en nacht in de gaten te houden. Juda klaagde. De sjouwers zijn uitgeput, het puin is te zwaar, nooit zal het ons lukken om de muur te herstellen. Onze tegenstanders dachten ons onverhoeds aan te vallen en te doden en zo het werk te kunnen stopzetten. De Joden die in de buurt van onze vijanden wonen kwamen overal vandaan naar ons toe en drongen er al 10 keer op aan dat wij met hen mee terug zouden gaan. Maar ik stelde het volk, familie bij familie, bewapend met zwaarden, speren en bogen, bij de open plekken achter de muur op, daar waar de muur nog laag was. En na een inspectie drukte ik de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk dit op het hart. Wees niet bang voor hen. Denk aan de grote en geduchte Heer. En strijd voor uw volksgenoten. Voor uw zonen, uw dochters en vrouwen en voor uw huizen. Toen onze vijanden merkten dat wij van hun plannen op de hoogte waren en dat God ze had verijdeld, konden wij ons werk aan de muur hervatten. Tot zover. Er gebeurde wat daar in Jeruzalem onder Nehemia, onder zijn leiding, toen hij daar terugkwam om mensen aan te moedigen om die muur te beginnen te herbouwen. Ik wil niet te veel stilstaan bij deze geschiedenis, maar we lezen bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 hoe de taken werden verdeeld en hoe ze met enthousiasme begonnen om deze muur van de stad te herbouwen. Dat is waarom Nehemia naar deze stad was gekomen. En ze begonnen, of het leek erop dat alles voorspoedig ging. En het leek erop alsof ze met al die enthousiasme in feite gewoon aan die muur gingen werken. Het leek erop dat alles vlot verliep. En iedereen met veel enthousiasme en toewijding aan deze klus begonnen was. Maar het was helaas niet zo. Iedereen, ook ons, wij vandaag, die zich inzetten voor het werk van de Heer, zal ervaren dat je tegengewerkt wordt, tegengewerkt zal worden door de vijand van God op welke manier dan ook. De vijand van God is niet blij als wij ons inzetten in zijn koninkrijk. In hoofdstuk 4 lezen wij dan hoe het werk van God werd tegengewerkt en hij begint te vertellen, dat hebben we net gelezen, hoe Sanballat en Tobia en de rest woedend waren toen ze doorkregen dat de muur hersteld werd. En we lezen in hoofdstuk 2 al van Nehemia, daarom zeg ik, je moet Nehemia maar eens goed lezen, het is zo'n geweldig boek. Daar lezen we al hoe erg deze vijanden ontstemd waren toen zij te horen kregen dat Nehemia naar Jeruzalem kwam. Dat hij toestemming had gekregen van de koning om naar Jeruzalem te komen om die mensen aan te moedigen om de muren te herbouwen. Dat ontstelde Sanballat en de rest. En we lezen in hoofdstuk 2 vers 19 dat zij in alle staten waren toen Nehemia daar aankwam en de Joden verzamelde om met de herbouw van de muur te beginnen. En toch namen zij Nehemia niet zo serieus. Ze spotten met hem, ze dreven met de spot met hem. Normaal is het ook zo, als je bang bent als vijand, dan ga je dingen beginnen te roepen, hè? Dan word je lelijk. En dat deden deze vijanden ook. Die begonnen eigenlijk de spot met hen te drijven. Ze hadden zoiets van, ook al heb je toestemming van de koning, zoveel Joden hebben al geprobeerd in het verleden om die muur te herbouwen. Wat zou nou maken dat jij er wel in slaagt, in je uppie? Die mensen hebben helemaal geen zin. Ze zijn gedemotiveerd en hebben helemaal geen vertrouwen meer in God. En dan kom jij, Nehemia, en jij denkt even van jij kunt het maken. Maar zij vergisten zich in iets heel essentieels. Ze zagen een heel belangrijk punt, zagen zij even niet. En dat was dat dit hele plan van God was ingegeven. God heeft zijn plan aan Nehemia geopenbaard, hoe deze muur in feite hersteld moest worden. En als een plan door God is ingegeven, nou weet dan dat er niemand is die daar ook maar iets tegen in kan brengen. God is soeverein en hij bereikt zijn wil. En nu in hoofdstuk 4 merkte Sanballat en de rest dat het menens was en ze werden woedend, staat er. En ze spanden samen deze vijanden. Eenparig, eendrachtig, staat er. Om aan te vallen en verwarring te stichten. En toch werd het in eerste instantie een psychologische oorlog. We gaan ze ontmoedigen. We gaan ze ontwrichten. Waarschijnlijk waren er twee redenen om deze vorm van aanval te kiezen. En niet direct fors in de aanval te gaan, maar eerst een psychologische oorlog te voeren. En de eerste reden was dat Nehemia toestemming gehad heeft van de koning. Om daar naartoe te gaan en die muren te herbouwen. En dan moet je voorzichtig zijn als Samaritaan om daar tegenin te gaan, want je zou de koning tegen je in het harnas kunnen krijgen. En dat moet je niet willen. Dus Nehemia had toestemming. Maar er zat ook wel iets van twijfel in die Sanballat. Als je dat nou leest in de NBG, dan zie je hoe hij daar in gesprek is met Tobia en de rest. En hoe hij twijfelt over wat hij moet doen. En toch was dit niet een lege dreiging. Deze vijanden waren heel gevaarlijk. En het was een ernstig gevaar voor de Joden. Want er staat in vers 5 dat ze onverhoeds aangevallen konden worden. En zelfs gedood konden worden. Dus het was niet een lege, loze dreiging. De vijand zou alles uit de kast halen wat hij maar kon om te voorkomen dat de Joden erin zouden slagen om de muur te bouwen. En de Joden waren enthousiast aan de klus begonnen. Er staat in hoofdstuk 2 dat ze met krachtige hand aan het werk gingen. Ja, zeiden ze allemaal, wij willen. En ze geloofden er weer in. Maar deze enthousiasme zou snel verdwijnen. Als ze ontmoedigd zouden worden door het verlies van mensenlevens. En de emotie die daarmee gepaard zou gaan. En de verwarring die op hen af zou komen van mensen die af zouden haken. En de twijfel van moet ik wel of niet doorgaan. En wij moeten ons ook vandaag realiseren dat de vijand van God niet sterker is dan God. Maar wel sterker en intelligenter dan wij. Ik hoor soms mensen over de duivel en Satan en zo spreken. En dan gaan de haren soms bij mij overeind. In de zin van, joh, het is niet iets of iemand waar je mee kunt spelen. En ook iets wat ik vanmorgen recht wil zetten. En ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt. Maar ik hoor ook heel veel mensen die spreken over Satan en zo. We moeten uitkijken voor Satan. Ik moet je vertellen dat Satan is maar één engel. Er zijn vele vijanden van God. Er zijn vele demonen en dat moeten we ons realiseren. Spreek de vijand van God aan en niet alleen maar één vijand. Hij is maar één engel en ik kan u vertellen dat de Satan is ook niet alomtegenwoordig. God is. De Heilige Geest van God is. En dat moeten we moeten realiseren, dat zegt Paulus ook, wie onze vijand is. Wij moeten beseffen wie onze vijand is. En dat de vijand u en mij aanvalt als wij in de wil van God willen staan. Daar moeten wij ons op voorbereiden. Dat er werkelijk een strijd is en dat de vijand erop uit is om u te ontmoedigen. En mij te ontmoedigen. En tegen te staan als je werkelijk als het ware van God wil dienen. En dat bedoel ik niet passief, maar actief in het koninkrijk wil staan. In zijn plan wil staan. En hij zal vanaf het prille begin, zal hij een serieuze aanval op u richten als u zijn wil gaan doen. En vooral als het gaat om het evangelie verkondigen. Vooral als het gaat om aan mensen buiten de gemeente, aan ongelovigen te vertellen wie Christus is, zal ik u vertellen, dat is iets waar de vijand een bloedhekel aan heeft en hij zal alles doen wat hij kan om u daarin te verhinderen. En ik kan me herinneren dat ik in 2011, ik heb het opgezocht, hier ook over gesproken heb, over het voorbeeld van Nehemia. Ik heb het toen uitgelegd als een recept die Nehemia heeft gebruikt om de muren van Jeruzalem weer te herbouwen. En ik heb u toen gevraagd in dat onderwerp, u weet het allemaal natuurlijk nog, het is nog maar zo kort geleden, in februari 2011, heb ik u gevraagd, toch? Goed, ik zal die vraag weer neerleggen. Of wij voldoende beseffen wij voldoende wat het betekent dat mensen voor eeuwig verloren gaan? Wat heeft het betekend dat God mens moest worden om als een misdadiger te sterven? Vermoord te moeten worden om te voorkomen dat wij mensen, u en ik en de mensen buiten, dat wij voor eeuwig verloren zijn? Begrijpen wij wat het betekent om voor eeuwig verloren te zijn? Want in de hemel, dat lezen we in Openbaring, is het feest. Is het feest als één iemand tot geloof komt. Dat geeft aan hoe er gedacht wordt in de hemel over het eeuwig verloren zijn. Het zou toch niet zo moeten zijn dat wij uiteindelijk met elkaar in de hemel zijn. En dan tot de conclusie moeten komen van, jongen, ik had nog veel meer kunnen doen om de mensen buiten de gemeente te bereiken. Had ik maar. Dan denk ik van, lieve mensen, u moet het mij vanmorgen niet kwalijk nemen, maar wij zitten nu nog in een situatie waarin wij mensen kunnen bereiken. En is het zo noodzakelijk dat wij dat beseffen? Er staat in hoofdstuk 1 van Nehemia dat hij dagenlang aan het rouwen was voor de mensen in Jeruzalem. Hij had een diepe en oprechte bewogenheid voor de mensen daar. Het was niet een gevoel van medelijden zomaar, maar het was een gevoel, een oprecht gevoel van bewogenheid. Zoals Jezus die had toen hij die mensen zag die zonder een herder waren, die verlangden naar de Heer Jezus om hem te leren. Zo'n gevoel van bewogenheid had hij voor deze mensen in Jeruzalem en verlangde hij ernaar om daar naartoe te gaan en hulp te kunnen bieden op wat voor een manier dan ook. Ik geloof dat als er geen oprechte bewogenheid en liefde is voor de verloren gaande wereld om ons heen, lieve mensen, dan heeft evangelisatie bijna geen zin. Want het is niet vanuit de juiste gezindheid. En ik denk dat ik het toen ook het voorbeeld heb aangehaald over mezelf. Ik ben toen gevraagd een keer in een plaats om mee te doen aan de evangelisatiecampagne, of ik daarmee getuigenis wilde geven en wat liederen wilde zingen op het podium. En weet u, en ik deed dat niet van harte op dat moment. Ik vond mezelf geen evangelist. Zoals velen van u dat ook misschien zo voelen van ik ben geen evangelist, laat het maar een ander over. Weet u, Christus zei niet tegen sommige mensen van Petrus, Jacobus, jullie moeten uitgaan en het evangelie verkondigen. Want Johannes en noem al die naam, Matthäus, die zijn er niet voor geschikt. Dat zijn geen evangelisten, maar Petrus, jij en Jacobus, die zijn dat wel. Dat zei de Heer Jezus. De Heer Jezus zei tegen al zijn discipelen, ga dan. Hij zei niet blijf, hij zei ga dan de wereld in en maak alle volken tot mijn discipelen. En ik geloof dat het zo belangrijk is dat wij die bewogenheid hebben in de opdracht van de Heer Jezus om te gaan en christen te zijn en te laten zien in de maatschappij om ons heen. En ik stond daar en ik zong een lied en daarna moest ik mijn getuigenis geven. En gedurende mijn getuigenis begon ik mij te schamen voor mezelf. Ik hoorde mij zeggen, alhoewel het in mooie woorden was verpakt. Hè, dat kan je dan, hè, je kan het heel mooi inpakken met een heel verhaal. Maar de kern was, als jij niet wordt zoals ik, ga je naar de hel. Want ik heb het licht gezien, ik ben veranderd en ik ga naar de hemel en jij gaat naar de hel. Weet u hoe veroordelend dat is? Ik realiseerde mij, Alex, wie ben jij om zo'n boodschap te verkondigen van als jij niet wordt zoals het ik, als jij niet het licht ziet zoals ik het zie, dan ga je verloren. Ik besefte dat op dat moment dat ik geen bewogenheid had voor de mensen die hier als het ware gewoon onder mij stonden. En ik ben de Heere dankbaar dat hij mijn ogen daarvoor heeft geopend. Ik mag niet veroordelend zijn. Ik moet niet proberen om schone vissen te vangen. Wij moeten beseffen dat God in feite gewoon in staat is om vissen schoon te maken. Dat stond nou niet op mijn papier, maar goed, niettemin. Naast die oprechte bewogenheid is gebed, een intens gebed voor de mensen om ons heen, van groot belang. Gebed is een van de belangrijkste instrumenten om geestelijke kracht te ontvangen. Veel mensen vragen zich af, maar weet je, als je dan ziet wat er gebeurt in die eerste gemeente in Handelingen en al die wonderen die daar dan gebeurden en al die mensen die tot bekering komen, waarom zijn wij niet in de tijd van Handelingen? Dat zou toch prachtig zijn? Ik zal u vertellen, wij leven in de tijd van Handelingen. Maar als je leest in Handelingen, bijna in elke hoofdstuk zie je hoe mensen intens in gebed waren. En het ontbreekt ons zo vaak aan onze tijd voor gebed. En niet zomaar even een standaard gebed, maar een intens gebed. Vanuit die bewogenheid, vanuit je hart. Waar ben je bewogen voor? Of vanuit die bewogenheid tot God te spreken. O God. Gebed was in het leven van Nehemia heel essentieel. Als je leest in Nehemia 1 hoe hij bad voor die bewogenheid. Hoe hij bad voor die mensen daar in Jeruzalem. Het is zo'n intens gebed vanuit zijn hart. Het was een onderdeel van zijn geestelijke kracht, net zoals het vandaag ook een uiterst belangrijk onderdeel van ons geestelijk leven hoort te zijn. En naast een bewogen hart en een intens gebed, dit maakt mij enthousiast, dit punt. Naast gebed, naast een bewogen hart, was er nog een heel uiterst belangrijk onderdeel van het recept om die verandering te bewerkstelligen. En dat was, en we lezen dat in Nehemia 2 vers 11 en 12, dat hij aan niemand verteld heeft welke plannen zijn God aan hem heeft ingegeven, aan hem heeft geopenbaard. Er was een goddelijke interventie. Nehemia had die intense bewogenheid. Hij ging met die bewogenheid intens in gebed. En God antwoordde. En Nehemia ging niet aan de gang voordat God niet had geantwoord. God gaf hem een plan. Dat staat in Nehemia 2 vers 11 en 12. Dat hij een plan van God had ontvangen. En ik kan u vertellen, als u intens met God leeft en een intense bewogenheid heeft en intens met God gaat spreken, dat God een plan in uw hart gaat geven. God gaat zich ermee bemoeien. God openbaart zich aan u. Hij verstopt zich niet. Hij laat u niet maar gaan als u opstaat en zegt van Heer, ik wil in uw wil staan. Ik wil gaan in uw plan. Ik kan u verzekeren dat God zegt van yes, let's go. God vroeg ten tijde van Jesaja, wie zal ik sturen? Wie zal gaan? En na alles wat Jesaja heeft meegemaakt, kon hij niet anders dan zijn handje op te steken, zijn vinger en zeggen van hier ben ik, Heer. Ik wil gaan. Ik wil gaan. Ik wil staan in uw plan. Er was een goddelijke openbaring aan Nehemia die hem een plan gaf. En het gaat hier om inzicht, om strategie die God hem heeft gegeven. Het was geen theologie. Het was geen nieuwe leerstelling of een of andere geestelijke methode. Of wat dan ook, maar een puur praktisch, strategisch plan om het doel te bereiken. En het doel was om die muren van Jeruzalem weer te herstellen. Het was heel simpel, maar heel duidelijk. En God is heel simpel en heel duidelijk. En dan het laatste ingrediënt uit die geschiedenis vinden we in Nehemia hoofdstuk 2, waar staat dat het werk voortvarend aangepakt werd. De NBG-vertaling zegt dat ze het goede werk met krachtige hand aanvatten. Dus dit waren de vier ingrediënten. Bewogenheid, intense bewogenheid. Geen medelijden, maar bewogenheid. Intensief gebed. Goddelijke ingeving en krachtige handen. Deze drie, bewogenheid, gebed en een plan, heeft geen zin als er geen krachtige handen zijn die zeggen van en wij gaan erachter staan en wij gaan werken met elkaar. Jezus zegt in Lucas 10 vers 2 dat de oogst groot is, maar de arbeiders zijn weinig. En wij moeten daarom de eigenaar van de oogst, God, vragen dat hij, ja niet bidders, dat zegt Jezus niet. Maar arbeiders gaat sturen. Mensen die zeggen van ik ga in Gods plan staan, ik ga zijn wil uitvoeren. Arbeiders, zegt Jezus, vraag aan de eigenaar van de oogst dat hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen, want de oogst is groot. Ik zal u vertellen, ik geloof in mijn hele hart, dat de oogst in Den Helder groot is. Net zoals in Abbekerk. Ik denk dat er 3000 mensen wonen. Maar ik woon daar ook. Ik zal maar gauw een slokje water nemen. De oogst is groot. Mensen hebben honger om ons heen. En er zijn arbeiders nodig die oogst binnen gaan halen, zegt Christus. Geen bidders, maar mensen die werken. Gebed in dit geval zal de oogst nog rijper en nog groter kunnen maken. En daarom is gebed intens belangrijk. Uitermate belangrijk. Maar de arbeiders, die moeten er komen om die oogst binnen te halen. Krachtige of voortvarende handen, die zijn de uiterlijke uitwerkingen van oprecht bewogen harten, intensief gebed en een goddelijke ingeving. En deze vier ingrediënten vormden uiteindelijk samen het recept van het herstel van de muren in Jeruzalem. Geen van deze ingrediënten konden los van elkaar staan. Die hoorden bij elkaar, ze waren alle nodig om het plan van God te voleindigen. En uiteindelijk waren de Joden dan zo enthousiast dat ze met krachtige hand aan het werk gingen. En toen begonnen de problemen. En die problemen, kan ik u verzekeren, die komen. Want de vijand gaat niet stilzitten. Toen begonnen de problemen. En dat waren problemen waar ze misschien praktisch of waar ze wel misschien theoretisch rekening mee hadden gehouden. Maar in de praktijk bleken ze ineens veel zwaarder en moeilijker te zijn dan wat ze hadden gedacht. En is dat niet herkenbaar voor u allen? Als u denkt in de wil van God te staan en dan ineens zo aangevallen wordt op een gebied waar u het niet had verwacht. Een van de meest gebruikte methodes van de vijand om het werk te belemmeren is ontmoediging en moedeloosheid. Hij zal alles doen wat hij kan, alles uit de kast halen om u te ontmoedigen en mij te ontmoedigen, om in zijn wil te staan en zijn plan in feite gewoon uit te voeren. Hij wil de wind uit de zeilen halen om er zo voor te zorgen dat er niet meer actief gewerkt wordt, waardoor het werk van God uiteindelijk stagneert en stopt. De tegenstanders die hadden besloten om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen. Maar een eenparige actie van deze tegenstanders werd meteen beantwoord. Ik vind dit zo mooi dat het zo staat in de Bijbel. Het raakt mij. Deze eenparige actie van de tegenstanders werd meteen beantwoord door een gezamenlijke reactie. Van de Joden. Het staat maar in een paar woordjes, maar het staat er wel. Het staat, Nehemia zegt in vers 3 van hoofdstuk 4, wij baden tot onze God. Weet u dat er tot nu toe alleen maar gelezen werd, en ik bad tot mijn God. En ik bad tot mijn God. En ik bad tot mijn God. Dit is de eerste keer waar staat, en wij baden. Het hele volk ging op hun knieën en riepen God aan. Misschien voor de eerste keer weer. Zoveel jaar dat het volk in feite teleurgesteld leefde in God. Niet meer geloof hadden voor God. En nu door deze actie van het herstel van de muren stond het volk samen eenparig op. En ze riepen tot God. Wij baden tot God. En wat kan je beter doen dan op een gegeven moment in intens gebed, eenparig als gemeente, te gaan en Gods aangezicht te roepen als er tegenstand is. En het niet zomaar over je heen laat komen. Maar te beseffen dat wij worden aangevallen. Hier zijn mensen die actief bezig zijn om voor God te werken. Wij worden aangevallen. Wij gaan opstaan. Eenparig in gebed. En we gaan ze geestelijk ondersteunen en dragen. Eenparig in gebed. Maar het waren niet alleen Sanballat en de rest die zorgden voor tegenwerking. We lazen ook over Juda die klaagde. Het harde werk was uitputtend en er werd veel van ze gevraagd. Naast het harde werk was er die dreiging en werd er ook van hun gevraagd om nog eens wacht te houden. Zodat velen van hen waarschijnlijk heel weinig hebben geslapen. Er waren van deze mensen die 24 uur lang op hun benen stonden. Of aan het werk of aan het waken waren. Als je verder leest, dan lees je zelfs dat ze in hun kleren moesten slapen met hun wapens gereed. Voor zover ze al sliepen. Het werd een zware uitputtingsslag en een vermoeidheid met een nodige irritatie sloeg hard toe. Juda zei dat de sjouwers uitgeput waren en het puin was zwaar, het werk was zwaar. Ondanks het feit dat je met enthousiasme begint, is het werk soms zwaar en kan het je moeilijk tegenvallen. En wil je opgeven. En dan heb je ook nog eens de vijand, de dreiging van de vijand, die je ontmoedigt. En alles eraan doet om mensen af te laten haken. Onder zware druk. En het moet voor hun heel erg moeilijk zijn geweest om door te zetten. Er werd onderling gemopperd. Mensen haakten af. En het leek wel alsof het werk dat met zoveel ijver en met zoveel enthousiasme begonnen was, nu in rook op zou gaan. En weet u, de muren van Jeruzalem is een absolute wonder van God. Die zijn in 57 dagen hersteld. Dus als je dat leest, wat er allemaal bij kwam kijken, ik heb dat nagelezen, dan is dat menselijk gesproken onmogelijk. En dan zie je hoe de hand van God daar ingrijpt, ondanks alle strijd en moeite, ondanks de pijn en verdriet en alles wat ermee gepaard gaat, zie je dat Gods hand daarin is en zoveel kracht geeft dat deze muur binnen een periode van 2 maanden volledig hersteld kon worden. Weet u, het gebeurt zo vaak dat gemeenten goede visies hebben en met goede visies aan de gang willen gaan, goede visies ontwikkelen. Ik heb het heel vaak meegemaakt en gehoord van gemeenten. En dan wordt het uitgewerkt en dan wordt het gepresenteerd. En heel vaak eindigt een visie al bij de presentatie. Omdat het dan bekritiseerd wordt. En bij voorbaat al in feite de wind uit de zeilen gehaald wordt voordat het nog een kans heeft gehad. Maar ondertussen gaan er miljoenen mensen in Nederland verloren. Toen ik dit zo voorbereidde gisteren, toen kwamen een aantal vragen bij mij op. Is de vijand verslagen? Ja, de vijand is verslagen. Heeft Jezus de overwinning behaald? Ja. Ja, Jezus heeft de overwinning behaald. Is er hem alle macht gegeven in hemel en op aarde? Ja, dat zegt Gods woord. Aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Is het eeuwige leven aan ons gegeven uit genade? Ja, het is uit genade aan ons gegeven, ook aan de mensen hier buiten. Kunnen mensen nog steeds vandaag gered worden? Kan God vandaag nog steeds mensen bevrijden? Kan hij nog steeds gebroken mensen die volledig in puin liggen, kan hij ze nog steeds herstellen? Is hij nog in staat om relaties te herstellen vandaag? Is God werkelijk bij machten om het onmogelijke te doen vandaag? Ja, ja, God is bij machten. De Bijbel zegt dat God is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Maar hoe komt het dan dat wij er niet in slagen om de verloren maatschappij te bereiken? En ik hoop dat u beseft dat ik u niet aan het uitvoederen ben. Ik spreek denk ik harder tegen mezelf dan tegen u. Het is Gods verlangen. Het is zo intens zijn verlangen dat mensen gered moeten worden. Dat mensen voor hem kiezen en ja zeggen tegen de Heer en hem zien als zijn vader. En daarom hebben wij God aan onze kant. Nehemia onderkende de vermoeidheid en de angst van de mensen en hij liep er niet voor weg. Hij riep de Joden bij elkaar en hij daagde hen uit om de situatie moedig onder ogen te zien en vooral niet te vergeten wie God is. Hij zegt, wees niet bang voor hen. Denk aan de grote en geduchte Heer en strijd voor uw volksgenoten, uw zonen, uw dochters en vrouwen en voor uw huizen. Weet waarvoor het is. Weet waar je voor strijdt. Weet waar je het voor doet. En sta daarin, in die opdracht. Riep hij uit met overtuiging en met kracht. Weet u, om alleen aan God te denken, dat lost het probleem niet op. Maar je moet ook strijden. Je moet doorvechten om het uiteindelijke doel te bereiken. Zijn woorden kwamen over en zelfs de vijand kreeg te horen dat de Joden op de hoogte waren van hun plannen. Wauw, de Joden wisten wat zij van plan waren. En dat deze plannen, staat in de Bijbel, door God waren verijdeld. God was er de hele tijd bij. God gaf hem niet alleen kracht. God gaf hem niet alleen wijsheid. God gaf hem niet alleen moed. Maar God openbaarde zelfs op de een of andere manier de plannen van de vijand. God is erbij. God is erbij als wij in zijn wil gaan staan en vandaag gaan knokken om zijn wil gedaan te krijgen. God is erbij. En hij openbaart de plannen van de vijand. En hij geeft aan ons wijsheid hoe we daarmee om moeten gaan. En zijn woorden kwamen over en zelfs de vijand kreeg het te horen. En daardoor konden de Joden weer hun werk hervatten. Maar wij moeten beseffen vandaag, lieve mensen, en ik ook, daarom zeg ik spreek misschien nog harder vanmorgen tegen mezelf. Wij moeten beseffen dat wij werkelijk in een geestelijke strijd zitten. Er speelt werkelijk een geestelijke oorlog af in de hemelse gewesten. Dat moeten wij beseffen. Wij zijn zo geneigd om maar vertroeteld te willen worden en alleen maar te willen genieten en alleen maar vermaakt te willen worden. Maar wij moeten beseffen dat er werkelijk een strijd gaande is. In de hemelse gewesten. De vijand wil ook u ontmoedigen om actief te worden in zijn koninkrijk. Hij wil u ontmoedigen en alles doen om u te ontmoedigen. Alles doen wat u voor de Heer doet om dat te ontmoedigen dat gericht is op redding van de verloren gaande wereld. Hij zal alles uit de kast willen halen en blijven halen om u tegen te werken om de boodschap van leven door te geven aan ongelovige mensen. Maar wanneer wij eenparig, doelgericht, met oprechte bewogenheid in ons hart, volhardend ons tot God richten, voor deze mensen om ons heen, dan gebeurt er wat in de hemelse gewesten. De vijand lijkt eng. Hij blaast en hij tiert en hij dreigt. Hij veroorzaakt verwarring en hij valt ons aan op gebieden waar u het niet had verwacht. Omdat het een echte oorlog is. En hij weet hoe hij oorlog moet voeren. En wij vaak niet. Maar als het om leven gaat. Als het om het leven gaat. Dan heeft hij de strijd al reeds verloren. En dat moeten wij weten. God is volledig in beheer. En aan Christus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Paulus zegt in 1 Korintiërs 15 vers 58. En daar sluit ik mee af. Daarom mijn geliefde broeders. En zusters. Wees standvastig. Onwankelbaar. Ten alle tijden. Overvloedig. In het werk van de Heere. Wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heere. Ik ga het nog één keer lezen. En u kent die tekst, we zingen hem ook. Wees standvastig, onwankelbaar. Daarom, mijn geliefde broeders. En Paulus schrijft juist in deze strijd. Dat hij weet, er is een strijd, er is een oorlog, geestelijke oorlog gaande. En daarom moedigt Paulus ons aan en zegt hij, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig. Geef het niet op, maar wees standvastig. Onwankelbaar, dat de vijand geen vat op u kunt krijgen. Maar wees standvastig, onwankelbaar, ten alle tijden, overvloedig in het werk van de Heer. Wauw. Ook al word je aangevallen, ook al word je emotioneel kapotgeslagen, wees standvastig, onwankelbaar, ten alle tijde overvloedig in het werk van de Heer. Wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Amen. Wat een preek vanmorgen. Nou. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw hart van liefde voor ons, maar ook voor de mensen hier buiten. En ik bid u, o God, dat als dit waar is, dat u zo'n liefde en bewogenheid heeft voor de mensen om ons heen die verloren dreigen te gaan, dan bid ik dat uw geest die bewogenheid in ons hart wil bevestigen. Deze passie waarmee ik vanmorgen probeerde te spreken, dat uw geest het zal bevestigen in de harten van ons allemaal. Opdat wij bereid zullen zijn om op te staan en te beseffen, Heren, dat wij ook aangevallen zullen worden. Maar beseffen dat het gaat om een kwestie van leven of dood. En hoe heerlijk is het, God, dat wij vanmorgen mogen getuigen van het feit dat u ons het leven heeft gegeven. Dat wij vandaag kinderen van u mogen zijn. Maar ik bid u in de naam van Jezus dat u ons helpt om het niet voor onszelf te houden. Maar dat wij die waarheid van het leven door mogen geven aan anderen die het vandaag nog niet zien. Ik bid u, o God, dat u ons wilt helpen om ons te bewapenen. Om ons voor te bereiden op een geestelijke strijd. En uw getuigen zullen zijn in deze maatschappij. Ik bid u voor deze gemeente die mij zo na aan het hart ligt. U kent deze gemeente en u kent deze stad. En ik bid u voor een ieder vanmorgen die aangesproken is en zegt van Heer, ik ben bereid om te gaan. Ook al is het een oorlog, ik wil gaan voor u. Ik bid u voor een ieder. Dat u wijsheid wilt geven. Om niet zomaar in dwaasheid uw woord te gaan schreeuwen. Maar in die wijsheid uw getuige te zijn in deze maatschappij. Ik bid u dat uw geest ons leidt, ons aanmoedigt om in ons leven, waar we ook zijn in de maatschappij, of we werken, of op school zijn, of thuis zijn, waar we ook zijn, dat we uw voorbeeld zullen zijn. Dat wij bewust zullen zijn, Heren, van die geestelijke strijd. Dat de vijand er altijd op uit is om ons te ontwrichten, om ons moedeloos te maken. Maar ik bid u dat we daar dwars doorheen zullen kijken. En zullen belijden, Heren, dat u God bent en dat u in beheer bent. Ook al stormt het om ons heen, mogen we weten dat u God bent. En dat wij in uw hand zijn en dat wij uw getuigen mogen zijn. Word verheerlijkt, o God, in deze gemeente en in ieder die deze gemeente bezoekt. Wees verheerlijkt, o Heere, in deze stad. U bent God. Wij eren u en aanbidden u. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wij gaan weer een paar liederen zingen. Ik wil vragen of de muziek naar voren wilt komen. En ik wil met u zingen 608. Het is een van mijn favoriete liederen. Ik zing wel vaker hier, maar het is zo'n mooi lied dat ook spreekt vanmorgen over dit woord. Jezus, hoop van de volken. Hij is de hoop van de mensen hier buiten. Trooster in elk verdriet, dat is Hij. Hij is de bron van hoop die God ons geeft. Ja? Yeah. Sorry? Een half jaar lager. Dat gaat mij niet lukken. Nee. Moet dat? Hij staat in A volgens mij. Maar. Ik kan zo wel staan. Toontje
hoger.
Toontje hoger. Jezus, hoop van de volken. Jezus, trooster in elk verdriet. U bent de bron van leeuwen die het ons geeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van licht die in ons leeft. U overwon in elke nood. U brak de banden van de dood. U bent de hoop in ons bestaan. O, u bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waarop de wereld God kan zien. U wacht van de dood. Wij dicht bij u zijn, Jezus de hoop, leven in ieder die gelooft. Hier ik geloof. Jezus, hoop van de volken. Jezus, hoop van de volken. Jezus, trooster in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van licht die in ons leeft. U overwon in elke nood. U brak de banden van de dood. U bent de hoop die ons bestaat. O, u bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. U wond van de dood. Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. U bent de hoop, u bent de hoop in ons bestaan. En u bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. U wond van de dood, droeg onze pijn. O, u mogen wij dicht bij u zijn. Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. Nog een keer, u bent de hoop. U bent de hoop, hij is de hoop. Oh, u bent het licht, waardoor de wereld God kan zien.
van de dood en de Godse pijn. Nu mogen wij dicht bij u zijn. Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. Hier ik geloof, hier ik geloof, hier ik geloof, hier ik geloof.
Wauw, levend in ieder die gelooft. Heer, ik geloof. Laten we dan staan in zijn geloof en gaan in het geloof om mensen te bereiken met het woord. U wordt nu de gelegenheid gegeven om uw collecte te geven. Wel lekker zo, hè? Heerlijk, heerlijk lied. Heerlijk om voor de Heer muziek te kunnen maken. Een heel oud lied. Nummer 71. Ik weet dat de jonge mensen dit lied niet kennen. Dus alles wat onder de 300 valt, wordt al moeilijk voor veel jonge mensen. Maar ik had dit lied op mijn hart. Ik vind het zo'n mooi lied. Nummer 71. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Hoe de vijand ook tekeer trekt, reken maar dat Jezus in eeuwigheid leeft en zijn shalom werkelijkheid wordt. Ja, zullen we gaan staan? Jezus leeft in eeuwigheid. Say shalom.
alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint en het licht het van het duister wint, mag ik bij hem binnen gaan, voor zijn troon gaan staan. O, hef ik dan mijn loflied aan. Jezus leeft.
Hij leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maken nieuw. Hij is de Heer van ons leven. O, straks wanneer de grote dag begint en het licht voor altijd overwint, zal de hemel open. Kom de Heer eraan, oh, heffen wij dit loflied aan. Jezus komt, Hij komt in eerlijkheid. Zijn shalom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw, want Hij is de Heer van ons leven.
Het laatste refrein had moeten zeggen: Jezus komt in heerlijkheid. Zijn shalom wordt wereldwijd. Wereldwijd. Elk oog zal hem zien en elke tong zal belijden dat Jezus de Heer is. Wij gaan deze dienst afsluiten in gebed. Vader, dank u wel voor deze fijne tijd met elkaar, dat we zo indringend in mochten gaan vanmorgen op uw woord. U bent een geweldig God om te dienen. En ik bid u dat vele mensen door ons dat zullen gaan beseffen. Dat u een geweldige God bent om te dienen. Vader, als wij nu zo naar huis gaan, naar alles wat we vanmorgen hebben gehoord, dan bid ik dat uw zegen op ons zal rusten. Dat uw woord ons niet loslaat, maar dat we ermee bezig zullen zijn. Dat we er intens voor in gebed gaan. En dat u mensen op ons hart legt waarvoor wij in gebed mogen gaan. En daarmee wil ik u zegenen met de liefde van onze God. Ik wil u zegenen met de genade van onze Heere Jezus, die de weg is gegaan en de prijs heeft betaald. Ik wil u zegenen met de koinonia, de gemeenschap, de tegenwoordigheid, de intieme vriendschap en partnership en verantwoordelijkheid van de Heilige Geest, die met u is, in Jezus' naam. Amen. Amen. God zegent u.